Fijn. Kerkdienst. Moet ik opnieuw beginnen? Ik begin even opnieuw, want het geluid was niet helemaal zoals het moet zijn. Dus ik ga jullie nog een keertje welkom heten. Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Dienst van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Heel hartelijk welkom in deze feestelijke online dienst. En deze dienst is feestelijk omdat Alex ten Hove zou worden gedoopt. En een andere reden dat deze dienst feestelijk en bijzonder is, is dat er weer mensen in de kerkzaal zitten. En ik had het net over met Daniel. 15 maart was onze eerste online kerkdienst. Toen was die leeg. Dat was heel bijzonder, dat raakte ons. En we merken en we voelen dat het ons ook weer raakt dat er weer mensen in de kerk mogen zitten. En hartelijk welkom dan ook voor Lia en Christiaan ten Hove, de zusjes van Alex, maar ook familie, ik hoorde dat oma er zelfs is, ook andere kerkleden, hartelijk welkom in deze dienst. Het zou wennen zijn, want we mogen niet zingen. En het uitdrukkelijk verzoek is dan ook echt om dat niet te doen. Mijn naam is Marjan van der Laan. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Dominee Daniel Timmerman is vanmorgen onze voorganger. En vanuit de kerkraad van de Jacobuskerk is aanwezig Maarten Heres. En vanuit de Schootse Straat is aanwezig Erik de Ruiter. De band bestaat vandaag uit 7 leden. En de organist is Simon Kaardijk, die is er vandaag ook bij. En de techniek is in handen van Maarten Laakveld en Rick Boy. Nadat we hebben uitgesproken dat we in alles afhankelijk zijn van God en zijn groet hebben gehoord, zingen we uit de nieuwe psalmrijming, psalm 105, de versen 1 en 3. En namens de 3 kerkenraden wens ik iedereen een gezegende dienst.
Laten we het begin van deze dienst ons hart omhoog heffen naar God. En dan belijden we hier in de kerk en thuis. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Het is inderdaad, zoals Marjan al zei, mooi, ontroerend om hier weer in de kerk te zijn met ja, een deel van de gemeente en met jullie als doopfamilie. Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis, ook als je thuis met ons verbonden bent. En laten we nu samen bidden dat God bij ons is, waar we ook zijn. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u de God bent van trouw. Dat u de God bent die zich verbindt aan mensen. U de heilige, volmaakt goede God, rechtvaardig, vol liefde en trouw. U wilt de God zijn van mensen. En dan niet van mensen die alles goed op orde hebben. Die kunnen zeggen, mijn leven is op orde, ik doe alles goed of bijna goed. Mijn geloof is top. U bent de God die zich verbindt aan zondige mensen. Aan mensen die het zo vaak verknallen en verbruien. Mensen die zwak zijn. Mensen die struikelen. Aan ons dus, Vader. Wij loven en prijzen u. En wij danken u dat uw liefde, uw trouw zich uitstrekt. Ook naar onze kinderen. Dat u zich liefdevol verbindt aan ieder kind. Wij prijzen uw grote naam. Wij danken u voor het teken van de doop dat vanochtend spreekt. Hier, we zullen wat druppels water op het hoofd van Alex plengen. Maar eigenlijk hebben we een zee nodig om te vertellen wat de doop betekent. Een zee waarin we ondergaan, verdrinken. Omdat onze oude mens echt niet past bij uw koninkrijk. En een zee waarin een weg wordt gebaand door u. Een weg naar een nieuw leven. Een weg door de opstanding van Jezus Christus. Heer, kom alstublieft met uw geest. Over het water dat klaar staat voor de doop. En spreek tot ons. Spreek tot ons vanochtend alstublieft. Hier in de kerk, bij de mensen thuis. Nu en later. Heer, we danken u voor het wonder dat u het leven van Alex heeft gegeven. In het gezin van Christian en Lia, van Willeke en Joelle. Dank u dat u hen beschermd heeft in de tijd van zwangerschap en geboorte. Dat ze nu hier mogen zijn met hun dankbaarheid aan u. Dank u wel voor een familie die erbij is. Voor ja, ook ouders en een grootouder. Groot is uw trouw, o Heer. Hier zo dragen we deze dienst aan u op. En we doen dat in vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. We gaan over tot de dienst van de doop. Waarom dopen wij? We doen dat niet gedachteloos of uit traditie. We dopen omdat dat een diepe en rijke betekenis heeft en het een opdracht is van de Heer. Want Jezus gaf de opdracht aan zijn leerlingen. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En we dopen omdat de apostel Petrus op het Pinksterfeest zei tegen de mensen die luisteren naar het woord van de Heer. Keer je af van je huidige leven. Laat je dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor jullie zonden. Dan zal de Heilige Geest jullie geschonken worden. Want voor jullie geldt deze belofte, evenals voor jullie kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God nog tot zich zal roepen. Nou, laten we de rijke betekenis van de doop nu overdenken door samen te luisteren naar het lied In het water van de doop. wil jullie, Christian en Lia, met jullie kinderen uitnodigen om op het podium te komen staan hier voor de liturgische tafel. Want ik wil jullie een aantal vragen stellen. Vragen die we in het voorgesprek hebben besproken en die jullie ook hier graag ten overstaan van de gemeente willen beantwoorden met jullie ja-woord. Christian en Lia, beleiden jullie dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en delen in Gods oordeel over de wereld en dat ze door Jezus Christus delen in Gods belofte van redding en heiliging en als teken daarvan worden gedoopt? En geloven jullie dat de boodschap van de Bijbel de enige ware boodschap is en dat die boodschap ook in deze kerk wordt verkondigd en beleden? En beloven jullie je kinderen in die boodschap op te voeden en onderwijs te geven? En willen jullie zelf het een voorbeeld geven van christelijk leven? Wat is daarop jullie antwoord, Christian?
Ja.
Lia?
Ja.
Dat is fijn. Dan zijn we gewend om ook als gemeente een vraag te beantwoorden. Dat gaan we vandaag ook doen. Dus ik wil de mensen hier aanwezig in de kerk vragen om te gaan staan. En jullie kunnen natuurlijk thuis in de woonkamer ook ja antwoorden. Maar misschien is het ook mooi om, nou ja, er is ook geen feliciteren na de dienst, om na de dienst even een berichtje te sturen aan Christian en Lia om hen te bemoedigen. En ook dat laten werken dat jullie achter deze belofte staan. Want allen die bij de gemeente horen en in geloof rondom dit gezin heen staan, wordt gevraagd: beloven wij om naar vermogen Alex een voorbeeld te geven van een leven in navolging van Jezus en deze ouders te helpen bij de geloofsopvoeding? Wat is daarop ons antwoord?
Ja.
Mogen jullie weer gaan zitten? De kinderen die dat fijn vinden mogen naar voren komen en op het trappetje gaan zitten. En ja, net als op school, hè, we houden even een beetje afstand, 1,5 meter. Dus als je op de trap zit, dan gaat het denk ik goed. Nou, dat is net iets te dichtbij, op de trap zitten. Dit is de trap. Ja. Ja, we vinden het allemaal zo moeilijk, hè, die 1,5 meter. Zullen we gewoon op de trap gaan zitten? Ik ga er ook zitten, kom. Hier, dit is de trap. Kijk. Ja, ik vind dat is 1,5 meter. Had iemand van jullie nog zo'n mooie kaars meegenomen? Een doopkaars, ja? Mogen jullie nog even gaan pakken? En dan mogen jullie die kaars op de tafel zetten. Als Christian en Lia dan even een stapje opzij kunnen doen. Help elkaar maar een beetje. Kijk eens. En blijf maar zitten op de trap als je erbij wil blijven. Ik loop even achter je langs, Christian. Ik ga een paar van die kaarsen van jullie aandoen. En dan ga ik er iets over vertellen. Nou, ik kan ze allemaal wel aandoen, want ze staan hier wel goed in die beker. Hè? De Bijbel aan de kant. Geen kaarsen op die mooie oude Bijbel, dat moeten we niet hebben. Ja, prachtig. Deze gaan we straks aansteken pas. Eentje doe ik nog niet aan. En daar ga ik iets over vertellen straks. Hey, want weten jullie, die kaarsen die we hier aandoen, die vertellen een verhaal. Wie weet hoe de grote kaars daar heet, die hele grote kaars, die is nog bijna langer dan ik, denk ik. Hoe heet die? Weet jij dat? Hoe heet die kaars? De paaskaars. Jij hebt het over de doopkaars, heel goed. Dat is de paaskaars. En die paaskaars, die vertelt iets geweldigs. Jezus die heeft gezegd, ik ben het licht voor de wereld. En wie in mij gelooft, zal nooit meer in het donker zijn. Dus Jezus belooft ook aan jullie, vertrouw op mij. En hoe moeilijk het ook wordt in je leven, Er zal altijd een lichtje zijn, want ik ben bij jou. Nou, die doopkaarsen, die vertellen dat en die helpen je om daaraan te denken. En dan gaan we straks, als Alex gedoopt is, ook de kaars voor Alex aansteken. Dus denk er maar aan, die doopkaars vertelt jullie, Jezus is het licht en is altijd bij jullie. Nou, dan zou ik graag willen dat Joelle even komt helpen met papa of mama om het water in de doopvont te doen. Kinderen mogen wel ietsje dichterbij komen. Als je een beetje een boogje om de doopvont blijven staan. Als je hem iets dichterbij haalt. Alex Christiaan, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Alex, de Heere zegent jou. Hij zegent je ogen, dat je mag leren kijken zoals Hij. Hij zegent je hart, dat je mag leren vertrouwen op God als jouw schepper. Hij zegent jou met zijn Heilige Geest, dat je mag leren vertrouwen op God als jouw redder. Als Jezus Christus als je Heer en Hem mag leren volgen in jouw leven. De Heere zegent jou, dat jij de mens mag worden die Hij jou wil laten zijn. De Heere zegent jou al de dagen van je leven. Dat je eens voor altijd met Hem mag leven en regeren in zijn glorie. Zo zegenen jou de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We gaan een lied beluisteren. Het vertelt ons dat ook Alex en we allemaal bijzonder zijn in Gods oog. Willeke, wil jij even helpen? Misschien ook met mama samen. Dan mag je de kaars die nog niet brandt van de tafel pakken. En dan lopen we naar de grote kaars toe. Wacht maar even, dan pak ik deze. Ik ontsteek het licht van Christus voor Alex. Nou, dan mag je daarmee naar de tafel lopen en dan mag je hem tussen de andere kaarsen inzetten. Bij een feestelijke dienst zoals vandaag horen cadeaus. En ik mag jullie overhandigen als officieel aandenken van deze dag de doopkaart. Die zit hierin. En als extra bemoediging bij de geloofsopvoeding waar jullie mee bezig zijn, deze Bijbel, de Samenleesbijbel. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Mogen jullie gaan zitten en mogen de kinderen nog even voorin blijven, want er komt nu een kinderverhaal, verzorgd door Desiree.
En dan is het voor de mensen thuis heel fijn als jullie hier gaan zitten. Want dan kan ik naar de mensen ook kijken, hè? Kunnen ze mij zien. Als je dat wil, mag je dichterbij komen. Dan ga ik een verhaal vertellen voor jullie. En de dominee gaat straks verder met dat verhaal. En het verhaal gaat over de 12 verkenners. Maar toen ik klein was, heette het de 12 verspieders. Ik denk dat heel veel papa's en mama's dat eerder denken. Van de 12 verspieders. De 12 verkenners. Maar moet ik natuurlijk eerst uitleggen wat dan een verkenner of een verspieder is, hè? Of weet iemand dat? Nou, een verkenner, dat is iemand die gaat zoeken en kijken hoe ziet alles eruit. Bijvoorbeeld, hoe ziet je klas eruit? Of hoe ziet de stad eruit? Of al die mensen die hier vreemd zijn, hoe ziet hier de kerk eruit? En soms moeten soldaten ook wel eens iets gaan verkennen. En dan gaan ze zo een beetje spieden. Dat is een beetje stiekem. En weet je, het zijn er 12. En kunnen jullie dat met je vingers laten zien? Wat dat is? 12? Past dat?
Ja.
Eerst 10. En dan nog?
2 erbij.
2 erbij, heel goed. 10 en 2. Nou, daar gaat hij hoor. De Israëlieten moesten eerst heel hard werken in Egypte. Heb je dat wel eens gehoord? En toen heeft de Heere God ze meegenomen, heeft ze bevrijd. En ze zijn een heel poos wezen lopen en lopen en elke keer hun tentje opzetten naar het beloofde land. En nu zijn ze bijna bij het beloofde land. Alle tenten staan weer. En de Heere God zegt tegen Mozes, zoek 12 mannen uit. Uit elke stam 1. En de stammen, dat zijn van de zonen van Jacob. Nou, en 2 namen, die kennen jullie misschien wel. De ene verkenner heette Caleb. En de andere verkenner heette Jozua. En voor de kinderen thuis moet je maar eens in de Bijbel lezen hoe Jozua eerst heette. Die heeft een andere naam eerst gekregen. En die mannen komen bij Mozes en Mozes zegt, ga dat land verkennen. Ga zoeken, ga naar het noorden, ga naar het oosten, naar het zuiden, naar het westen. En kijk hoe de mensen wonen. Of er lekker gras is voor de dieren om te eten. En misschien kan je wel iets mee terugnemen om aan ons te laten zien hoe het er daaruit ziet. Nou, ze pakken wat spullen en ze gaan op reis hoor, die 12 mannen. En ze lopen en ze lopen door het land en ze kijken hier en ze kijken daar. En na 40 dagen komen ze terug. En heel het volk komt bij elkaar, bij Mozes en Aaron. En die 12 mannen gaan vertellen. En die vertellen, nou, het is een land dat vloeit over van melk en honing. Zoveel eten is er te vinden. Het vloeit over van melk en honing. En moet je nou toch eens kijken. Ik heb een heel klein trosje met druiven meegenomen. Maar die verkenners, die hadden zo'n grote tros druiven aan een stok gebonden. En dan hadden ze die stok op hun schouder. Zoveel druiven groeien er. En weet je, granaatappels. En vijgen. Oh, het is een prachtig land. Maar wij wonen in tenten. Maar zij wonen in echte huizen met muren eromheen, zo dik. En wij zijn zo groot. Maar die mensen die daar wonen, het zijn wel reuzen. Wij kunnen nooit dat land veroveren. Nooit. En dan komt Caleb naar voren en die zegt, ben je mal? De Heere God heeft ons de hele reis al hier naartoe gebracht. Hij zorgt voor ons. Hij zal ook zorgen dat wij in het beloofde land komen. Maar de mensen geloven Caleb en Jozua niet. En ze beginnen te huilen en te jammeren. Van, waren we maar in Egypte gebleven. Waren we maar dood gegaan in de woestijn. Mozes, waarom heb je hier ons naartoe gebracht? Waarom heeft de Heere God dat gedaan? We willen een nieuwe leider. We gaan terug naar Egypte. En Mozes scheurt zijn kleren. En Caleb scheurt zijn kleren. En Aaron en Jozua, ze vallen op de grond. En dan moet Mozes naar de Heere God in de tent. En de Heere God praat met Mozes en hij zegt, het volk wil niet het land in, dan mogen ze er ook niet in. En dat gaat Mozes vertellen aan het volk. Jullie willen het land niet in, dan mogen jullie het land ook niet in van de Heere God. De verspieders zijn 40 dagen weg geweest. Voor elke dag krijgen jullie een jaar straf. Jullie moeten 40 dagen terug in de woestijn wachten. Tot jullie kinderen groot zijn. Want God maakt een nieuwe belofte. Hij blijft trouw. Over 40 jaar mogen de kinderen het beloofde land in. En dan gaat de dominee verder.
Ja, mogen jullie weer op je plek gaan zitten? Bedankt, Desiree. Wat heerlijk dat er weer kinderen in de kerk zijn en ook jongeren. Als ik dat zo meemaak, is dat misschien wel een van de dingen die ik het meest gemist heb. Heerlijk. Ik begin even met een vergelijking. Stel je voor, een groep vrienden wordt uitgenodigd voor een etentje. Een diner in een super chic restaurant. Een restaurant waar ze anders nooit naartoe zouden gaan, want dat is veel te duur. Op het afgesproken tijdstip gaan ze naar het restaurant en ze krijgen door de ober een prachtige tafel aangewezen. Geweldig uitzicht. Ze vergapen zich aan de pracht en praal van de locatie. De ober komt langs. Wilt u alvast bestellen? Dit is de menukaart. Ze kijken naar de kaart, alle heerlijke gerechten. We strikken ook wit weg als ze zien welke prijzen erbij staan. Zullen ze alvast gaan bestellen? Want de gastheer zelf is er nog niet. En aan tafel bij die vriendengroep ontstaat discussie. Sommige van de vrienden zeggen, wij vertrouwen onze vriend die ons uitgenodigd heeft gewoon, punt uit. De rekening is voor hem, bestel hem maar. Anderen zeggen, ja, maar ja, waarom is de gastheer er nog niet? Is dit misschien een helemaal flauwe prank, een flauwe grap? Hadden we misschien eigenlijk bij de Mac moeten zitten? Draaien we misschien straks zelf voor de rekening op? Nee, we bestellen nog niet. We wachten. Je wordt onzeker in zo'n situatie. Tenminste, dat kan ik me goed voorstellen. Onzeker omdat je niet weet of je dit financieel aan zou kunnen als het misgaat. En je ook niet in een gênante situatie terecht wil komen. is begrijpelijk dat je dan zou kunnen zeggen, nou, we wachten nog even met bestellen. Onzekerheid is hier goed voorstelbaar. Het enige medicijn ertegen is vertrouwen. Vertrouwen dat degene die je uitgenodigd heeft een goede vriend is. Dat je van hem op aan kunt. Dat de gastheer je niet in de steek laat. Ik kan me goed voorstellen dat die verkenners, de verspieders, last hadden van onzekerheid. Onzekerheid is geen zonde. We zijn mensen, we zijn klein en zwak. En sommige dingen kunnen we gewoon niet goed aan. En als je dan met een kleine groep van 12 mensen door zo'n groot land trekt, en al die steden daar ziet en die sterke volken, dan moet je toch gewoon in de schoenen. Onzekerheid is reëel, alleen de vraag is, wat doe je met je onzekerheid? Voor je het weet gaat de onzekerheid met je aan de haal. Gaat het alles overheersen en kun je niets anders meer zien dan de problemen. Kijk maar wat er gebeurt in de Bijbeltekst. Het Bijbelverhaal komt uit Numeri 13 en 14, voor wie je thuis wil nalezen. Kijk maar wat er gebeurt. De 10 verspieders brengen eerst een redelijk feitelijk verslag uit. Ja, het is een land dat prachtig is, het overvloeit over van melk en honing. Maar er staat tegenover dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En we hebben er Enakieten gezien en Amalekieten en Hittieten, Jebusieten, Amorieten, Kanaanieten. Proef je de onzekerheid. Ze gebruiken veel meer woorden om te vertellen wat de problemen zijn. Wat de gevaren zijn. Op de bodem van hun onzekerheid groeit de angst voor al die vreemde en sterke volken. En als Caleb dan tegenspeurt het en zegt, ja, maar wij kunnen die volken toch makkelijk aan. Dan doen ze er nog een schepje bovenop. De 10 verspieders trekken nu alles uit de kast om te benadrukken hoe vreselijk dat land wel is. En dan worden, door die onzekerheid, die grote, sterke mensen opeens reuzen. Letterlijk staat er in de Bijbeltekst, we hebben Nephilim gezien. Dat is een heel vreemd woord. Het komt verder maar één keer in de Bijbel voor. En dat is dan in Genesis 6, uit de oertijd, nog voor de zondvloed. Dan zegt de verteller van Genesis, toen in die tijd, in de oertijd, woonde er Nephilim. Een mysterieus soort giganten, die je verder in de Bijbel nergens meer tegenkomt na de zondvloed. En waarvan het ook zeer onwaarschijnlijk was dat die echt in Kanaan rondliepen. Maar in hun onzekerheid worden die grote sterke Enakieten zo groot dat het Nephilim wordt. Het is alsof je iemand vertelt, we gaan op reis naar het oerwoud. En dan zegt, nee, ik ben bang voor het oerwoud. En als je dan aandringt, zegt, ja, maar daar wonen dinosaurussen. Nee, toch. De 10 verkenners overdrijven hun zorgen. En dan is natuurlijk de interessante en ook spannende vraag, hoe is dat bij ons? Ook wij kennen echte onzekerheden en echte zorgen. De coronacrisis heeft bij ons veel losgevoeld. We beseffen ons misschien meer dan eerst dat we kwetsbaar zijn in onze gezondheid, in onze economie. Op de achtergrond is er zoveel aan het schuiven in de wereld. Volken zijn onrustig, wereldrijken zijn in beweging. Overal hoor je dingen, onrustbarend nieuws uit de VS, uit China, uit Rusland, Europa. Midden in coronatijd gaan landen opeens investeren in wapens, in kernwapens. Waar gaat het naartoe? Hoe zal de toekomst eruit zien? Is er wel een toekomst voor onze kinderen en onze kleinkinderen? En als christenen kunnen we ons ook afvragen, waar gaat het naartoe? Met de kerk, met het geloof? Zal in een volgende generatie het licht van het geloof nog branden? Zal de kandelaar worden doorgegeven? Zal het nog binnenkomen? Het grote verhaal van Gods liefde en trouw in een volgende generatie. Het zijn echte onzekerheden. Echte zorgen. Alleen wat doen we ermee? Laten we ze uitgroeien tot de proportie van reuzen, dinosaurussen? Het enige middel tegen onzekerheid, het enige echte middel is vertrouwen. Vertrouwen op degene die de belofte deed, dat hij betrouwbaar is en trouw. Vertrouwen. In Numeri is dat het echte probleem. Niet de onzekerheid op zich die begrijpelijk is, maar het feit dat de 10 verkenners en het grootste deel van het volk niet op God vertrouwen. Dat is de kern van wat de Heer tegen Mozes zegt. Hoe lang nog zal dit volk me afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren op mij te vertrouwen? Ondanks al die wonderen die ik gedaan heb. Bij de Rode Zee, water uit de rots, manna uit de hemel, noem maar op. De Heer zegt het scherp. Er is denk ik wel een verschil tussen niet kunnen vertrouwen of weigeren te vertrouwen. Er zijn mensen die het op een bepaald punt in hun leven moeilijk vinden om God te vertrouwen. Omdat daar een stuk pijn zit of een stuk teleurstelling, dan lukt het gewoon niet. En weet dan dat de Heer genadig is en geduldig. Maar God heeft het hier over een andere houding, een houding van niet willen vertrouwen, van weigeren. En God ziet dat bij Israël niet 1 keer, nee, verderop staat, wel 10 keer weigerden jullie te vertrouwen. Wel 10 keer, oftewel steeds weer opnieuw. En neem dat eens mee, hoe is dat bij u, bij mij? Als ik in vertrouwen tekort schiet, is het uit zwakheid of uit onwil? God laat op zoveel manieren merken dat hij echt te vertrouwen is. Dat hij als een betrouwbare vader is. Hij had het gezegd, ik ben die ik ben, is mijn eeuwige naam. En ik heb alle macht. En toch, als je dan toch niet vertrouwt, als je het niet wilt, ja, dan volgt er dus straf. Of beter gezegd, dan geeft God waar je om vraagt. Want de Israëlieten hadden zich beklaagd bij Mozes en hadden gezegd, waren we maar gestorven in die woestijn. Dat is beter dan dat vreselijke land met die Nefilim. Ja, en God neemt ons zo serieus dat dat kan. Dat we dan krijgen waar we om vragen. Omdat ze zo vaak al hadden geweigerd te vertrouwen, geeft God nu wat ze vroegen. De generatie van de volwassenen mag het beloofde land niet in. Ze zullen sterven in de woestijn. Niet dat ze ter plekke worden neergeslagen, maar ze zullen zo lang in de woestijn blijven dat die Egypte-generatie sterft. En hun kinderen mogen het beloofde land in. God neemt ons serieus, ook als we weigeren. Als we niet willen leven met God, dan kan er een moment komen dat hij zegt, oké, dan trek ik mijn handen ervan af. Dan moet je jezelf zien te redden. En dat is vreselijk. De apostel Paulus die gebruikt deze geschiedenis in 1 Korinthe 10 als een waarschuwing aan christenen. Als je vasthoudt aan de afgoden in je leven en dus niet vertrouwt op God, denk dan wat er gebeurd is met het volk Israël. Wat hun overkomen is, 1 Korinthe 10, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons voor wie de tijd ten einde loopt te waarschuwen. Pas op dat we Gods geduld niet te ver oprekken. Maar dan Caleb. Nummer 13 en 14 staan in de Bijbel, om ons juist te brengen bij vertrouwen. En Caleb laat ons zien wat vertrouwen is, samen met Jozua. Is Caleb dapper? Nou, hij is wel vasthoudend. De naam Caleb doet in het Hebreeuws denken aan het woord hond. Hij is ook wel een beetje een terrier. Hij bijt zich vast in de belofte van God. Dat is geloven. Je vastbijt in Gods belofte. Caleb weet, uiteindelijk doet het er niet toe hoe hoog die muren zijn van de steden en hoe groot die mensen zijn, ook al wonen er wel van die Nefilim. Het enige wat er echt toe doet is dat de Heer met je meegaat. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Uiteindelijk gaat het erom dat we God durven te vertrouwen. Vertrouwen is het enige middel tegen onzekerheid. Vertrouwen is dat je weet, degene die ons heeft uitgenodigd, meent het. En hij zorgt voor alles. Hij is onze vriend. En als hij ons iets belooft, dan zorgt hij ervoor en geeft hij ons ook de kracht om het te doen. En dat is ook wat op de doopkaart van Alex staat. Die prachtige woorden uit Spreuken 3. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Bouw niet op je eigen inzicht. Erken hem in al je wegen. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Dat is een prachtige bemoediging voor Alex en voor ons allemaal. Vertrouw op de Heer. Vertrouw op Jezus Christus. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En in zijn dood en opstanding, waar de doop naar verwijst, heeft hij alle reusachtige machten in hemel en op aarde aan zich onderworpen. De zonde, de duivel, de dood. En ook al boezemen die dingen en zoveel andere dingen ons nu nog schrik en angst aan, hij heeft ook die dingen onder zijn controle. Vertrouw op de Heer. Het Bijbelgedeelte van vanochtend zegt: leef met hoop en vertrouwen. Vertrouw op de God van je doop. Ondanks al je reële onzekerheden en zorgen. Ondanks de obstakels op je weg die kunnen uitgroeien tot reuzen. Weet en vertrouw. Er is één iemand groter en sterker. Dat is Jezus onze Heer. En daarom kunnen we ook zeggen, en dan kan de band ze nu gaan zingen: de toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Amen.
Thank you. Vanuit de Jacobuskerk heb ik de volgende mededelingen. We zijn dankbaar dat voor de vacatures van ouderling en diaken voldoende broers en zussen beschikbaar zijn gevonden om een verkiezing te kunnen houden. De namen zijn gedeeld via de gemeentemail. De verkiezing zal deze zomer plaatsvinden en zal praktisch iets anders verlopen dan we gewend zijn. De komende week zal duidelijk worden hoe u kunt stemmen. En dat zal via de mail en via de Scipio-app gedeeld worden. We zullen eind augustus bekendmaken wie verkozen zijn en hopen dan de bevestiging in ons eigen kerkgebouw te kunnen meemaken. We zijn blij met Marcel en Corrie Verrijd. Die zijn afgelopen donderdag opa en oma geworden van kleindochter Abigail. Van harte gefeliciteerd, ook vanaf deze plek. En we zullen samen straks God ook hiervoor danken.
Namens de MHS-kerk de volgende mededelingen. De collecte is vandaag voor Epaphras. En dat is de gevangenenzorg. Epaphras die bezoekt Nederlandse gedetineerden in het buitenland en geeft hun geestelijke zorg. Dit collectedoel is nieuw binnen de NGK. En elk jaar wil de diaconie een nieuw doel toevoegen aan het collecterooster. En dit keer dus Epaphras. En in het verleden ging dominee Aart van der Marel jaarlijks een week naar Engeland om als vrijwilliger het werk van Epaphras concreet handen en voeten te geven. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zuster Anja Doelman. Om 11 uur ben je als gast of lid van de Emmaüs-gemeente van harte uitgenodigd om digitaal weer een kopje koffie met ons te komen drinken. De instructies staan onder het filmpje waar je nu naar kijkt. Wil je informatie over hoe je lid kunt worden of mee kunt doen in onze kerk? Neem dan even contact op. En over dat meedoen in de kerk heb ik als jeugdouderling wel een aantal suggesties. Om te beginnen hebben we mensen nodig in het nieuwe jeugdseizoen voor het kinderwerk. Dus dat is de kinderbijbelgroepen. Tijdens de dienst op zondag gaan die naar hun eigen groepen. En de KIK heeft daar weer mensen voor nodig. Zowel volwassenen als jongeren kunnen zich aanmelden om daarin mee te gaan draaien. Waar we ook mensen voor nodig hebben zijn de jeugdgroepen van Rock Solid en Solid Friends. En nu spreek ik eigenlijk de 3G-kerken weer aan. Want dit jeugdwerk voor jongeren vanaf 11 jaar op vrijdagavond wordt georganiseerd vanuit de 3G-kerken. Het is gericht op verbinding, gezelligheid, verbinding met elkaar en met God om dat te stimuleren. En we hebben de afgelopen maanden natuurlijk gemerkt hoe belangrijk dat is. En er zijn een aantal mensen die stoppen met deze jeugdgroepen. En wat zou het toch fijn zijn als die mensen die zich ingezet hebben gewoon weten, jongens, ik kan het stokje overdragen aan iemand anders. Dus ik roep met klem op om echt na te denken of je geroepen voelt om met deze groep jongeren te gaan werken. En ik noem ook echt weer die 3 verschillende kerken waaruit we het organiseren, omdat jongeren het ook fijn vinden als ze op vrijdagavond de jeugdclub hebben gehad, dat ze op zondag ook die jeugdwerkers in hun eigen kerk tegenkomen. Het geeft weer verbinding. Ten slotte zoeken we ook nog iemand voor tienergroep 1. Dat is weer op zondag. De iets oudere jongeren, ook van 10, 11, 12, die eens in de 3 weken hier weer naar achteren gaan. Nou, dat is een hele rit. En voor alle gevallen zou ik zeggen, neem contact op via www.emmaskerkeindhoven.nl of met je eigen contactpersoon in je kerk. Ten slotte, ook nog iets voor de 3G-kerken vanuit de stichting Present. In de afgelopen periode zijn natuurlijk veel hulpvragen blijven liggen, waaronder de projecten NL Doet en de Tuinendag. Die konden niet doorgaan. Omdat we graag weer met deze praktische klussen aan de gang gaan, zijn er 2 nieuwe datums vastgelegd om weer aan de gang te gaan. Dus. En dat is 12 en 26 september. En de groepen zijn natuurlijk wat kleiner om te voldoen aan de richtlijnen van de RIVM. Zin om mee te doen? Aanmelden kan vanaf 15 juli via www.presenteindhoven.nl. En je kunt alleen meedoen of je met een klein groepje aanmelden. Dan had ik nu eigenlijk Erik de Ruiter verwacht namens de CGK, maar ik heb hem niet gezien. Ik weet niet of er nog iemand anders is namens de CGK die mededeling heeft. Zo te zien, niet. Dan geef ik het woord weer aan Daniel.
Laten we danken en bidden. Dank u wel, Hemelse Vader. U bent onze betrouwbare God, onze sterke vriend, de gulle gever en gastheer. We mogen kind bij u aan huis zijn, gast bij u aan tafel. Dank u wel daarvoor. Help ons alstublieft om op u te vertrouwen. Help ons, Heer, als we in ons leven stukjes tegenkomen waar we dat moeilijk vinden. Misschien door vragen, misschien door pijn. Kom ons alstublieft tegemoet, Heer. Raak ons hart aan. Dat we ons zullen overgeven en steeds meer zullen overgeven aan uw liefde en trouw. Schenk ons omkeer en inkeer als we in ons leven merken dat we er eigenlijk niet aan willen. Heer, uw geduld en goedheid leidt ons tot bekering. Wilt u ons dat geven? We danken u voor de dienst, voor het teken van de doop en voor uw woord. Heer, we willen u ook als priesterlijke gemeente bidden voor de wereld waarin we leven. Er is zoveel waar we ons zorgen over maken. Als we horen over spanningen. Als we weten dat er in zoveel landen politiek dingen in beweging zijn. Heer, houdt u deze wereld in uw handen. We zijn in landen waar de coronacrisis nu hard binnenkomt en onverminderd verder gaat. Ontfermt u zich. Houdt u de wereldleiders in uw handen, Heer, en gebruikt u hen. Dat ze recht en vrede zullen zoeken. En niet de weg van conflict en van tegenstelling opgaan. We bidden u, Heer, voor mensen die gevangen zitten. Gevangenen die weten dat ze dat verdiend hebben. En in het reine moeten komen met het verleden. Gedetineerden die ten onrechte vastzitten. En moeten dealen met de machteloosheid daarvan. Voor ex-gedetineerden die terugkeren in de maatschappij en tegen muren van oordelen en onbegrip oplopen. Helpt u hen alstublieft en wilt u allen zegenen die zich inzetten om hen te helpen. Ook vanuit uw liefde, Heer. We bidden u voor mensen met een beperking, lichamelijk of sociaal, of doordat je dingen minder goed kunt begrijpen dan een ander of minder snel. Ook voor broers en zussen die dat kennen. Wilt u hen laten merken, Heer, dat je echt niets minder bent in uw oog als je een beperking hebt? En wilt u ons leren om zo ook met elkaar om te gaan in de gemeente? We danken u, Heer, met Marcel en Corrie Verrijd voor de geboorte van Abigail. Wat een wonder, Heer, van uw trouw en goedheid. Zegent u dit kind, zegent u deze familie. Wilt u ook zijn, Heer, bij gezinnen waar nieuw leven wordt verwacht? Wilt u hun geluk zegenen, maar er ook bij zijn, Heer, als er zorgen zijn of het goed gaat met het kind? Wilt u ook onze ongeboren kinderen zegenen en beschermen? Wilt u ook zijn bij stellen, Heer, die zo graag een kindje zouden verwelkomen, maar voor wie dat heel lang duurt? Heer, wilt u hen nabij zijn? We bidden voor Emmanuel, die in de afgelopen week opnieuw een teleurstellend bericht kreeg in zijn asielprocedure. Ach, Heer, wilt u hem moed geven en vertrouwen? Heer, er zijn gelukkig nog mogelijkheden om weer daar bezwaar tegen aan te tekenen. Geef ook daarvoor moed, Heer, en wilt u een goede keer geven voor hem en voor zoveel anderen die in een vergelijkbaar lastig pakket zitten. Voor de zieken die we kennen in de gemeente en daarbuiten. We kregen als gemeente een gebedsverzoek om te bidden voor Arnold Cox, De bekende stadsprediker in Eindhoven die erg ziek is. Wees met hem en ook met zoveel anderen, Heer, die te maken hebben met ernstige ziekten. Lichamelijk. We denken ook aan psychisch zieken. Hier mensen die soms grote psychische nood kennen. Wees hen nabij. En draag hen in uw liefde. Schijn met uw licht op hun levensweg. Maar zo komen we bij u. Het is veel wat we u vragen. Nog veel meer willen we u danken, Heer, voor uw liefde en uw trouw. Voor Jezus Christus onze Heer. Wij prijzen uw grote naam. Amen. Laten we God loven door te luisteren en met ons hart mee te zingen met Machtig God, Sterke Rots. Als gezegende mensen de nieuwe week ingaan. Ontvang de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doet een aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede. Voor de kijkers thuis, fijn dat u verbonden was met deze dienst. We zullen zo nog luisteren naar de band. Even een mededeling voor de mensen hier in de zaal. We wachten even totdat de kinderen weer terug zijn, denk ik. En dan mogen de kinderen de kaarsen meenemen. En we gaan de kerkzaal verlaten, beginnend bij de achterste rijen. Dus de rijen dicht bij de hal. Lopen via het middenpad per rij naar buiten. Goeie zondag.